Nou, de mensen die hier eind februari waren, die hebben mij al een keer gezien. Toen mocht ik hier voor het eerst spreken en ik mocht terugkomen. Dus of jullie hebben een enorm sprekerstekort of ik heb wat goed gedaan. Nee. Wat ik zei, heel tof. Tof om hier te zijn. En de vorige keer heb ik gesproken vanuit het boek van Matteüs over avontuur. Waarin de Heer Jezus ons roept om alles achter te laten. Om hem te gaan volgen, zodat we op hem kunnen gaan lijken. En hem te leren kennen als degene die het laatste woord heeft in iedere situatie in ons leven. En alsof dat nog niet genoeg was, roept hij ons ook op. Riep hij ons vorige keer al op om het koninkrijk te brengen. Om de zieken te genezen, om de doden op te wekken. Ongeacht wat het zou kosten. En vandaag wil ik op dat laatste, die koninklijke opdracht, wil ik verder ingaan. Jezus geeft die opdracht nog een laatste keer in de tijd tussen zijn opstanding en dat hij naar de hemel gaat. En die periode, daar zijn een aantal dingen over geschreven. De evangelieën doen allemaal hun eigen verslag daarover. Sommige zijn wat langer, sommige zijn wat korter. En Paulus schrijft daar 30 jaar later over naar de gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 15 vers 3 tot 7. Er staat, het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. En zusters, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste van die nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Weet je, er gebeurt een hele hoop in die periode. En dat zou je nooit geweten hebben als je alleen de evangelie leest. Dus ik dacht, belangrijk. Deze tekst van Paulus geeft ook historisch gewicht aan alles wat er gebeurd is. Zoveel ooggetuigen, er zijn gebeurtenissen geweest in de geschiedenis die allemaal in onze geschiedenisboeken staan, waar minder ooggetuigen bij waren of die daarvan konden getuigen. Die nemen we ook als feit aan. Dus fijn dat Paulus dat voor ons gedaan heeft, dat het in de Bijbel terecht is gekomen. Jezus is opgestaan en hij is verschenen aan ontzettend veel mensen. Ik zei al, alle evangeliën doen verslag van die periode. Marcus heeft 11 versen nodig, Johannes 36 en Lucas wel 40. Maar Matteüs is met 5 versen klaar. En ik ben blij dat ik Matteüs gekozen heb, want ik begreep ook van Nathan dat jullie gewend zijn om om 11:45 klaar te zijn. En ik wil jullie niet langer vasthouden dan dat jullie gewend zijn. Dus laten we gaan lezen, Matteüs 28 vers 16. Staat, de 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik wil graag met jullie nadenken over wat dit Bijbelgedeelte voor ons kan betekenen op dit moment. En dan wil ik graag beginnen met de eerste twee versen. Daarin stond, de 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. Hier lezen we dat de 11 overgebleven leerlingen naar een plek gaan waarvan Jezus zei, ik wil jullie daar op dat en dat moment hebben. Ze luisteren naar wat hij zegt zonder dat ze precies weten wat hem te wachten staat. Net zoals we de vorige keer over hadden toen Jezus de discipelen riep bij hun vissersboten, volg mij. De leerlingen weten dat ze moeten gehoorzamen. Ik denk niet dat Jezus van tevoren had afgestemd. Weet je, we gaan naar die berg en dan ga ik dit zeggen en dan ga ik dat doen. Dan ga ik naar de hemel en dan krijg je nog een opdracht mee. Hij zei gewoon, zo en zo laat, op die en die plek. Weet je, hoe zit het met jou als Jezus iets van jou vraagt, als hij jou ergens toe oproept? In de Bijbel of door iets wat je in je gedachten krijgt, waarvan je weet dat het is de Heilige Geest. Je vijanden liefhebben, vergeven wie je kwaad heeft gedaan, onbaatzuchtig geven aan de armen. Ga je dan vragen stellen? Zeg je dan, ja maar? Of zeg je dan, ja Heer? Weet je, van deze leerlingen mogen we leren dat we gewoon ja Heer mogen zeggen. En als Jezus zegt, ik wil jullie zo en zo laat daar en daar hebben, dan kom je gewoon. En als de leerlingen vervolgens oog in oog komen te staan met Jezus, staat er, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Maar blijkbaar liggen er een paar op hun knieën en die denken, wat doe ik hier? Er staat, al twijfelden sommigen. Er liggen dus 11 mannen en een paar denken, ik snap het niet of ik weet het niet zo zeker. En zoals jullie weten leefde het volk van Israël in die tijd met een groot verlangen naar de komst van de Messias. Degene die hen zou bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen, het koninkrijk van God zou vestigen op aarde en die voor eeuwig zou regeren. En er waren tot dan toe al meerdere krachtige leiders opgestaan in Israël, waarvan iedereen misschien wel gedacht zou hebben, oh, zou dit hem zijn? Zou dit onze ware verlosser zijn, degene die ons kon bevrijden, degene die het koninkrijk van God kon vestigen? En toen kwam Jezus. De leerlingen hadden 3 jaar lang intensief opgetrokken met hem. En telkens hem horen spreken over het koninkrijk van God, over het feit dat hij de zoon van God was. En ik kan me zo voorstellen dat ze er met de tijd steeds zekerder van geworden waren dat hij de ware was. Dat hij de ware Messias was. Hij zei het en hij deed de wonderen, hij deed de tekenen, hij genas mensen. Lazarus stond op uit de dood. Ongekend. 3 jaar lang intensief met die man opgetrokken. Hem leren kennen, gelachen met hem, gehuild met hem, geleerd van hem. Ze dachten, ja, dit is hem. Dit is hem, we gaan naar Jeruzalem. Hij gaat ons bevrijden. Hij is onze verlosser. En toen liet hij zich ineens gevangen nemen. Toen liet hij zich kruisigen en zagen ze dat hij zijn laatste adem uitblies. Er was geen twijfel over mogelijk of hij gestorven was. Hadden ze zich dan toch vergist? Zo vreemd is het niet dat sommigen twijfelden als je dit allemaal zo op een rijtje zet. Weet je, en als het gaat over ongelovige Thomas in het evangelie van Johannes. Hè, als je opgegroeid bent in de kerk, heb je daar misschien wel eens wat van gehoord. En dan wordt er een beetje lacherig gedaan. Ja, Thomas, ongelovige Thomas, hij had niet genoeg geloof. En wat een sukkel. Maar ik snap het best dat je niet altijd alles zeker kan weten. Ik weet dat veel van ons, hè, hier en buiten de kerk, niet altijd zeker zijn van wie de Heer Jezus voor ons is. Is hij echt degene waarvan, als ik mijn leven aan hem overgeef, dat hij mij echt rust geeft. Dat hij me kan bevrijden van al die dingen waar ik aan vastzit. Van die verslavingen, van dat gedrag, waar ik anderen telkens weer pijn mee doe, waar ik mezelf pijn mee doe. En toen ik hierover nadacht, ontdekte ik dat ik zelf heel vaak geoordeeld heb over mensen die twijfelen. En dan moest ik me van bekeren. Toen ik me hier op aan het voorbereiden was, ik dacht, ja. Ik denk dat de Heere God het wel begrijpt, dat we twijfelen. Want hij kent ons door en door. Hij heeft ons gemaakt, dus hij weet wat de overleggingen van ons hart zijn. Want Jezus gaat op een hele andere manier om met twijfelaars. Dan dat wij dat doen. Dan dat ik dat in ieder geval doe. Laat ik het vooral bij mezelf houden. En toen ik hierover na aan denken was, dan moest ik denken aan mijn huwelijk. We zijn onlangs 14 jaar waren we getrouwd. En vorige week waren we 16 jaar bij elkaar. En hoewel dat natuurlijk in het niet valt bij de machtig lange huwelijken van sommigen van jullie die hier zitten. Durf ik wel te stellen dat onze witte broodsweken voorbij zijn intussen. En het is in die 16 jaar wel eens voorgekomen dat ik een mooie vrouw zag. En dat er meer door mij heen ging dan alleen maar een klinische observatie van de schoonheid van Gods schepping. En het is ook wel eens gebeurd dat er op zo'n moment een soort van vlinders of gevoelens loskwamen. En dat ik gedachten had van, oh, hoe zou dat zijn met haar bijvoorbeeld. En misschien herken je dat wel. Dat is het moment om goed op te letten. Maarten Luther schijnt gezegd te hebben, je kan niet voorkomen dat er vogels op je hoofd landen, maar je kan wel voorkomen dat ze nestjes in je haren bouwen. En onze cultuur leert ons juist het tegenovergestelde. Die leert ons om ieder gevoel wat in ons opborrelt te koesteren en te onderzoeken en de dingen die we zeker weten ter discussie te stellen. Weet je, ben je niet meer verliefd, dan ga je toch scheiden. Wil je seks met een ander, dan moet je partner dat toch gewoon gunnen. Zie je om je heen ineens allemaal mensen twijfelen of ze wel in het goede lichaam geboren zijn. Weet je, misschien is dat wel de reden waarom jij je zo incompleet voelt al je hele leven. En is dat de weg die je in moet slaan? Onze cultuur roept ons op om ieder gevoel na te jagen en primair trouw te zijn aan onszelf. Want o wee als je jezelf verloochent. Dat is de hoofdzonde in onze tijd. En gelukkig hebben mijn vrouw en ik al heel vroeg in onze relatie afgesproken dat als er zo'n moment komt, hè, dat je iemand ziet die ook leuk is, of knap, of interessant, dat we dat aan elkaar vertellen. Dat we die gevoelens uitspreken en dat we zeggen van, hey, dit en dit dacht ik, of dit en dit voelde ik, en dat is verwarrend, heb ik last van, en ik wil niet dat het tussen ons in gaat staan. En we hebben gekozen dat trouw altijd gaat boven gevoelens. En dat we nooit lange termijn beslissingen maken op basis van korte termijn gevoelens. En daardoor zijn we gelukkig nooit in de situatie terechtgekomen dat een van ons dacht, oh, is die ander wel echt de ware voor mij? Weet je, dat weten we gewoon. Dat is vastgelegd, dat hebben we uitgesproken en daar houden we ons aan. En volgens mij mogen we precies datzelfde principe toepassen als het gaat om twijfel wie Jezus voor ons is. Weet je, wat doe je als je twijfelt aan hem? Wat doe je als je je afvraagt of hij wel de ware is? Als je merkt dat hij voor een periode ver weg is. Als je terneergeslagen bent door de ellende die je meemaakt en je afvraagt waar hij dan is, ga je dan die twijfel voeden? Ga je dan in gesprek met allemaal andere mensen die ook twijfelen? Weet je, als je internet opgaat, kun je zo allemaal forums vinden met allemaal mensen die ook twijfelen en die stellen elkaar allemaal moeilijke twijfelvragen. Dat kun je voor kiezen. Je kan ook op zoek gaan naar wat andere religies eigenlijk te bieden hebben. En afwegen, hè, van ja, wat brengt mij nou meer? Hè? Is dat nou wel het christendom? Want ik zie ook heel veel mensen blije boeddha zijn, of boeddhist zijn, zeg maar. Of ga je er een keer op letten wat, hoe goed mensen het hebben die zich niets van Gods geboden aantrekken? Of blijf je, net zoals deze leerlingen, in je gemeenschap? En laat je door je broers en je zussen naar Jezus brengen. Ook al begrijp je het niet helemaal op dit moment. Weet je, ik zou het je zo gunnen dat als je soms twijfelt, dat je ervoor kiest om dicht bij hem te blijven en je overwegingen met hem te delen. En dat is moeilijk in je eentje. Ik denk zelfs dat het onmogelijk is. En volgens mij is dat ook een van de redenen waarom we de gemeente hebben, waarom jullie elkaar hebben. Zoek elkaar op, ga met elkaar in gesprek, bid samen. Zeg, hé, ik voel dit. Of ik voel dit niet meer voor Jezus. Ik vind het lastig, ik vind het spannend. Ga hierheen en niet daarheen. Weet je, want als we verder lezen, zien we wat er gebeurt wanneer de leerlingen, die dus ook twijfelen en daar liggen op hun knietjes, ervoor kiezen om toch Jezus te gehoorzamen als hij zegt, ik wil jullie zo en zo laten hier op deze berg zien. Er staat, Jezus kwam dichterbij in vers 18 en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dat was maar een heel kort zinnetje, er gebeurt zoveel. Allereerst lezen we dat Jezus dichterbij komt. Dat is zo kenmerkend, jij zei het ook al Esther, Jezus is een God van dichtbij, niet van veraf. Hij is niet een God die alleen maar van afstand aanbeden kan worden. Hij is een God van relatie. Jezus is niet die Romeinse God die vanaf een bergtop met bliksemschichten zit te darten. Hij is een God die naar jou toe komt en zich laat kennen als degene die je kan opzoeken als je twijfelt. En hij zoekt jou op, ook als je twijfelt. Vervolgens spreekt hij. Hij zwijgt niet. Als je ligt op je knieën en je twijfelt, Jezus komt dichterbij en hij spreekt. En je mag erop rekenen dat hij zich altijd laat vinden als je hem zoekt. Of hij nou spreekt door een bijbeltekst die je geleerd hebt in een kinderliedje van vroeger, of die in je geheugen zit geprent, of door een gemeentelid wat iets tegen je zegt, of dat je de stem van God zelf verstaat. Jezus spreekt altijd. Hij komt dichterbij, hij spreekt en hij openbaart wie hij is. En ik geloof dat we allemaal Jezus op deze manier mogen leren kennen. Weet je, en hoe openbaart Jezus zich hier? Als de koning. Als de overwinnaar, als de verlosser. Hij zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jezus, de gekruisigde, de opgestane, toont zich hier zoals hij al eeuwen daarvoor aangekondigd was. En hij zegt, ik ben de ware. En ik twijfel er niet aan dat de leerlingen herkenden wat ze geleerd hadden uit de boekrol van Daniel. In al hun zondagschoollessen. Daar staat in Daniel 7 vers 14. Hem werden macht en eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Weet je, wat moet er door de leerlingen heen gegaan zijn? Wat hier gebeurt is iets wat geen mens kan bevatten. Hè? De God van het universum, de schepper van hemel en aarde die de dood overwonnen heeft en de macht van zonde en ziekte voorgoed verslagen heeft, alle pijn en lijden van de mensheid gedragen heeft, die komt zo dichtbij dat je hem kan aanraken. En in relatie met hem kan zijn in het hier en nu. Weet je, dat is Jezus. Hij kiest ervoor om zich te laten kennen door onvolmaakte mensen, door twijfelende mensen. Notabene door de leerlingen die hem 40 dagen daarvoor verloochend hebben. Die gezegd hebben, ik ken die man niet. En hem in de steek gelaten hadden. Weet je, mijn menselijke natuur kan hier helemaal niet mee omgaan. Ik moet toch ergens mijn contact met God verdienen. En precies wat Esther vanochtend zei. Hè? Want als je je gaat voorbereiden op zo'n avondmaalsdienst, dan denk je, oh, deze week gaan we het goed doen. Dat zit in ons allemaal. Weet je, en als je denkt dat het niet zo is, dan kun je of heel goed liegen, of je kunt niet zo goed in jezelf kijken. Dat maakt niet uit, leer je vanzelf. Maar het zit in ons allemaal, dat we denken dat we het kunnen verdienen en dat we het moeten verdienen. En ook met dat gegeven zijn we vanochtend naar Jezus gegaan. En mag je dat altijd doen. Ook dat stukje weer bij Jezus neerleggen. Hoe lang je ook onderweg bent. Of dat nou 5 jaar, 15 jaar of 50 jaar is. Dat zijn stukken van onszelf waar we iedere keer weer naar mogen sterven. En wat we mogen afleggen en mogen blijden aan God. Van Heer, ik zeg wel dat u de ware bent. Ik heb me laten dopen en ik probeer u te volgen. Maar telkens weer komt dat weer naar boven. Van, oh, ik zal het zelf eens even laten zien. Ik zal het zelf wel verdienen. Of ik kan het zelf wel. Hoe sta jij in je relatie met Jezus? Is hij de ware voor jou? Heeft hij volledige zeggenschap? Heb je je volledig aan hem overgegeven? Of zijn er nog gebieden waarin hij volledig Heer en Meester mag worden in jouw leven? Als we verder lezen, komen we bij het kernstukje van deze tekst die we eigenlijk het meest geleerd hebben als je in de kerk bent opgegroeid in ieder geval. We kennen het als het zendingsbevel of als het een grote opdracht. Ik heb het voor nu de koninklijke opdracht genoemd. En ik moet eerlijk toegeven dat ik behoorlijk wat weerstand heb ontwikkeld tegenover de manier waarop deze tekst altijd is uitgelegd. Dus mocht je daar wat van terug horen in wat ik ga zeggen, dan wil ik daar vergeving voor vragen, want dat zegt niks over wie Jezus is, wat de Bijbel is. Dat zegt alles over hoe ik ben opgegroeid. In vers 19 staat, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus nadat de leerlingen al hun ondanks hun twijfel gehoorzaam zijn geweest en Jezus gevolgd zijn naar de plek die hij genoemd heeft, zodat hij zich kon laten zien voor wie hij is, gaf hij hen een opdracht. En die opdracht is gebiedende wijs. Jezus zegt niet, nou, als je straks klaar bent met al je klusjes en je hebt nog tijd over, ga dan op weg. Hij zegt ook niet, mocht je nou echt je gedreven voelen en geroepen tot de bediening van de evangelisatie, ga dan op weg. Of wanneer je al je eigen ambities vervuld hebt, ga dan. Nee, hij zegt, tegen alle leerlingen hetzelfde. Hij geeft die opdracht om op weg te gaan en de hele wereld tot zijn volgelingen te maken. Ze te dopen en ze te onderwijzen. En we lezen in Handelingen en in de andere boeken van het Nieuwe Testament dat de leerlingen dat heel goed hebben begrepen. Maar ik heb dus zelf flink moeten worstelen met wat dat voor mij persoonlijk betekent. Want ik kan me heel goed herinneren dat ik ongeveer 25 jaar geleden als jongetje in mijn kerk zat en dat er een vrouw van een zendeling op het podium stond te huilen. En die vertelde dat het leven zo zwaar was als zendeling. En dat het er alles kostte. En dat ze helemaal kapot gingen. En dat ze arm waren. En nou ja, één bak doffe ellende. En toen zei ze, maar we zijn gehoorzaam aan de grote opdracht. Dus we gaan door. En toen dacht ik, oh help Heer. Is dit hoe het moet? Is dit de bedoeling? Dat lukt me nooit. En toen was ik tiener. En toen ging ik naar van die conferenties met van die grote evangelisten. En die haalden ook elke keer deze tekst aan. Ga heen en maak alle volgende mijn. En als je straks op de middelbare school bent, dan ga je al je klasgenootjes vertellen van wie Jezus is. En als je dat niet doet, dan schaam je je voor wie Jezus is. En dan ben je er niet waard om voor hem te komen. Dus ik ging altijd met een schuldgevoel naar huis. Weet je, en ik had niet het idee dat de uitleg van die tekst heel veel leven bracht in mij en ook niet in mijn omgeving. Want het had in ieder geval niet het effect wat de mensen die het vertelden voor ogen hadden. Weet je, ik vergelijk het een beetje. Ik ben ooit depressief geweest. Dat is ook alweer 18 jaar geleden volgens mij. En in die tijd zat ik ook in de kerk. En dan kwamen er hele lieve mensen naar me toe. En die zeiden, ja maar Frank, de Heer Jezus houdt van je, hè? Dus dan hoef je niet somber te zijn. En dat is echt super lief bedoeld. Maar dat heeft echt helemaal geen zin. Als je depressief bent. En dit is net zo, voor mijn gevoel. Want weet je, we slaan iemand plat met een Bijbeltekst. En als je dat niet doet, dan ben je fout bezig. Ik geloof niet dat de Heer Jezus op die manier bedoeld heeft dat wij die tekst zouden horen. Dus ik dacht, ja, dus ik ben gaan nadenken. Ja, wat moet ik hier dan mee? Hè? Wat moet ik hier nu zelf mee in het hier en nu? En als ik het dan voor mezelf weet, hoe moet ik het dan aan jullie uitleggen? Dus nou, dat gaan we proberen. Dus als die manier van op straat evangeliseren of mijn collega's gewoon lukraak vertellen dat Jezus van ze houdt, of cd'tjes van opwekking door brievenbussen doen, niet bij mij past, wat moet ik dan? Want ik geloof echt dat deze opdracht ook voor mij geldt en ook voor jullie allemaal geldt vandaag de dag. En ik denk dat de beste strategie hier is om niet direct te kijken naar hoe anderen het doen. Of te luisteren naar de goede adviezen van mensen die er al vet goed in zijn. En zeker niet de mensen die van evangelisatie hun fulltime bediening hebben gemaakt. Weet je, als je denkt ik wil gitaar spelen, dan ga je ook niet kijken naar André. En denk, oh ik koop een gitaar, ik ga zitten en ik ga het doen. Dat kost tijd, dat kost heel veel tijd. En het moet maar net bij je passen, hè? Er is ook nog iets als talent en bediening en zalving en al die dingen. Hoe dan ook. Laten we beginnen naar kijken naar onszelf. Want volgens mij zijn we een gemeente, of zijn jullie een gemeente, vol met echte mensen. Jullie twijfelen soms, ik twijfel soms. We ervaren lang niet altijd die vreugde waar onze mond vol van kan zijn, hè, op zondagochtend. En volgens mij hebben jullie onderling ook nog wel eens gedoe. In ieder geval gedoe gehad. Nou, welkom bij de club. Het is overal zo. We gaan dus met z'n allen in deze gemeente, in mijn gemeente, in alle gemeentes gaan we struikelend achter Jezus aan. En dat is precies degene naar wie we mogen kijken als het gaat om het verkondigen van het goede nieuws. Hoe deed hij dat nou? Ja, met wonderen en tekenen en genezingen en opwekken van de doden, uitdreven van demonen. Dat is hetgene waar we het allereerst aan denken, want dat ziet er het meest spectaculair uit. En ik geloof ook dat dat voor ons is weggelegd, maar ik denk ook dat het overgrote deel van jullie daar nog niet dagelijks in wandelt. Anders hadden we het al lang op het nieuws gezien van die gemeente in Tiel, waar iedereen die hier komt spontaan geneest. En waar ze met de hele bussen vol psychiatrie naartoe komen en iedereen wordt bevrijd en gaat weer genezen de deur uit. Dus wat is dat een goede eerste stap? Voor de goede orde, dat gebeurt ook niet bij mij in de gemeente. Dus er zit geen oordeel achter. Als ik in de evangelie lees hoe de Heer Jezus contact maakt met anderen, dan valt me altijd op dat hij ontzettend afgestemd is. Hij is nooit one size fits all. Hij sluit altijd bij iedereen heel persoonlijk aan. Hij spreekt de taal van de mensen met wie hij in gesprek is. Met de vissers had hij het over, ik ga jullie vissers van mensen maken. Met de vrouw die bij de waterput was en dorst had, zei hij, er zullen stromen van levend water uit je binnenste komen en je zult nooit meer dorst hebben. Hij sluit altijd aan bij die belevingswereld van de ander. En hoewel iedereen die met Jezus in aanraking komt, onomwonden de waarheid te horen krijgt, is hij geen moment bezig met overtuigen. Hij is nooit bezig met zijn eigen agenda doorduwen. Jezus is altijd volledig liefde en volledig waarheid. En vanuit die liefde met de ander staat die relatie bovenaan en niet de uitkomst van de ontmoeting. Jezus was volgens mij nooit bezig met zieltjes winnen, maar iedereen die met hem in aanraking was gekomen, liep weg als een veranderd mens. Een ontmoeting met Jezus zorgt er altijd voor dat levens veranderen en mensen meer tot hun bestemming komen. En volgens mij zijn dit allemaal aspecten waar we een voorbeeld aan mogen nemen wanneer we anderen ontmoeten. Maar dit is alleen wat de Heer Jezus deed als iedereen hem zag. We weten ook wat Jezus deed als niemand keek. En volgens mij is dat nog veel belangrijker. We weten uit alle evangeliën dat als hij alleen was, dat hij God zocht. Hij zei, ik doe nooit iets zonder dat ik het de Vader heb zien doen. Hij was altijd aan het bidden. Volgens mij sliep hij vrij weinig. Was hij overdag vooral veel met de mensen. En in de tijd die over was, was hij alleen maar in contact met zijn Vader. Weet je, wie ben jij als niemand kijkt? Wat doe jij als je tijd hebt voor jezelf? Ben je dan net als Jezus continu God aan het zoeken? Ik niet, trouwens. Maar ik probeer het wel regelmatig, zeer regelmatig te doen. Dat is sowieso nog zo'n ding wat je altijd om je oren gekregen hebt. Hou je stille tijd, dat is niet voor niks. Maar wederom, kies een manier die bij jou past en niet de manier die verteld wordt vanaf het podium. Weet je, als ik naar onze cultuur kijk, dan leert hij ons dat we vooral naar onszelf moeten kijken. We moeten ontdekken wie we zelf zijn en daar volledig uiting aan geven. En we moeten alles wat ons tegenhoudt om ons compleet vrije zelf te zijn uit ons leven cancelen. Hoe volledig anders was Jezus? Hoe volledig anders was hij? Zo haaks op onze cultuur is de cultuur van het Koninkrijk van God. En volgens mij is dat de sleutel waar het om gaat. Hè? Als het gaat om het delen van het evangelie, het vervullen van die grote opdracht, is dit waar het begint. Als Jezus voor jou de ware is, dan zet je dagelijks tijd apart met hem. Stuur hem door de dag heen een appie en laat je hem weten dat je aan hem denkt en verheug je erop dat je hem weer gaat ontmoeten. Dan is hij degene waar je hart mee gevuld is en waar je hart vol van is, stroomt je mond van over. Dus dan kom je in een gesprek niet meer om Jezus omdat je vanuit gehoorzaamheid aan het zendingsbevel het evangelie kwijt moet, maar omdat je niet anders kan dan delen wat er in je hart gebeurt. Dit is theorie, hè? Hoe werkt het dan in de praktijk? Ik merk aan mezelf dat ik soms onbewust bekwaam ben. Mensen die in de afgelopen 10 jaar of 15 jaar in opleiding geweest zijn, die kennen die term vast wel. Onbewust bekwaam, dan kun je dus iets waarvan je niet wist dat je het kon, maar je doet het wel. Of dat er dingen gebeuren. Als ik terugkijk op ontmoetingen met mensen, dan blijkt soms, of vaak, dat ze een stuk van het karakter van de Heer Jezus gezien hebben. Door wie ik ben, of door wat ik soms mag zeggen, dat mensen meer tot hun bestemming komen. Dat ik impact heb op levens. En dat ik er dus steeds meer op ben gaan vertrouwen dat als mensen mij tegenkomen, dat ze ook een stukje van de Heer Jezus tegenkomen. Ja, gelukkig hebben we allemaal stukjes van de Heer Jezus. En betekent dat dus dat mensen meerdere christenen tegen moeten komen om een volledig beeld van de Heer Jezus te krijgen. Als je afgaat op het beeld van één christen, ja, dan kom je bedrogen uit. Want dan heb je gewoon een soort manke Jezus. Daarom ben ik zo blij dat de zusters mogen spreken hier. Dan zien we nog meer van wie Jezus is. Want tenminste de vrouwen die ik ken, die dragen zo ontzettend veel van God. Het zou zonde zijn als we dat missen. Je, dat ziet er dus voor iedereen anders uit. Maar hij wordt zichtbaar door ons allemaal. En als wij erkennen dat hij onze ware verlosser is. En als we ervoor kiezen om dagelijks hem te volgen. Dan wordt hij zichtbaar naar iedereen die we tegenkomen. En ga je dus niet vergelijken met anderen. Maar kijk vooral naar de Heer Jezus. Want hij is het complete plaatje. En je mag aan hem vragen van, hey, wat van uw karakter wordt zichtbaar in mij? En soms kom je iemand tegen die zijn hart op zijn tong heeft en zegt, wauw, je hebt zoveel liefde, je hebt zoveel geduld. Wat ben je vrijgevig, wat ben je gastvrij? Ja, en dan krijg je van een ander te horen wat van de Heer Jezus gezien wordt in jou. Maar we zijn nog niet klaar. Er is nog één klein staartje van Matteüs wat we nog mogen behandelen. Maar als we terugkijken naar wat we tot nu toe gelezen hebben, dan weten we dat Jezus zich tegelijkertijd laat zien aan ons als een vriend die dichterbij komt en spreekt. En ook als de koning van het universum. Hij is de ware Messias en daarna geeft hij ons een duidelijke opdracht. Maar dat is niet alles. Hij zegt ook nog in het laatste stukje van vers 20. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En de leerlingen zullen op dat moment misschien geen idee gehad hebben wat hij daarmee bedoelde. Maar wij weten dat natuurlijk, want we hebben Pinksteren gehad. En we weten dat de Heilige Geest gekomen is. En dat de Heilige Geest in ons woont. En dat hij tot ons spreekt. En dat ons dingen openbaart en ons dingen laat zien. Dus dat Jezus nooit ver weg is, want hij woont in ons. En dat betekent dus dat je, als je deze opdracht moet volbrengen, dat het dus wederom niet uit onze eigen kracht is. En niet uit onze eigen harde werken en onze eigen zullen ze maar eens even laten zien dat we ons niet schamen voor Jezus. Maar dat het door de kracht van de Heilige Geest is. En ik geloof dat als we zo onderweg gaan, dat we nooit alleen zijn. Hè? Jezus zegt, ik ben met jullie altijd. We zijn nooit alleen. Niet vandaag, niet morgen. Totdat de wereld tot zijn uiteindelijke doel is gekomen. Nou kun je hier op verschillende manieren zitten. Weet je, misschien heb je nog nooit een ontmoeting met Jezus gehad. En heb je nog nooit ervaren dat hij in contact met jou wil komen. En misschien twijfel je ook wel op dit moment of hij wel echt de ware is voor jou. En misschien wist je dat in het verleden wel, maar weet je dat nu even niet zeker. En misschien twijfel je niet, maar is de relatie waar ik het over had, die tijd met God nemen, is dat iets wat je maar niet voor elkaar krijgt? Of misschien heb je, net als ik voorheen, altijd last gehad van schuldgevoel en gevoel van falen als je deze Bijbelteksten hoorde. En voel je altijd tekortschieten. Weet je, dan wil ik je uitnodigen om in gebed al je twijfels, al je verlangens, je zorgen, al je schuldgevoelens bij hem te brengen. En wees niet bang met wat je te zeggen hebt. Wat er in je hart leeft, want hij kan alles aan. Dat heeft hij al bewezen. Hij heeft alles al gedragen. Dus kijk naar binnen. En vertel het aan de Heer. Ik wil met jullie bidden. Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, dank u wel dat ik hier vanochtend mocht zijn, Heer. Heer, met al deze mooie mensen, Heer. En we bidden u dat u de dingen die ons openbaard heeft, Heer. De afgelopen anderhalf uur, Heer. Heer, dat we die voor uw troon mogen brengen. Heer, dat als we twijfelen, Heer, als we ons zorgen maken, als we het niet zeker weten, als we verlangen, Heer, naar een vernieuwing van dat vuur, Heer, van die Heilige Geest in ons. Heer, als we verlangen naar de krachtige tijden van gebed met u. Heer, als we ernaar verlangen, Heer, dat mensen veel meer u zichtbaar gaan zien in ons leven, Heer. Heer, dan bid ik, Heer, dat u komt. Heer, en ons vervult. Heer, dat u alles aanhoort wat wij te zeggen hebben, Heer. En vooral ons laat zien, Heer, dat u van ons houdt. Heer, want dat is het enige wat de ware genezing brengt, Heer. Uw liefde. Uw onvoorwaardelijke, volmaakte liefde voor ons, Heer. Heer, vul ons daarmee. Laat ons zien hoeveel u van ons houdt. Vandaag, deze week, de rest van ons leven, Heer. Dat we over zullen stromen, Heer. Van die wetenschap, dat we geliefd zijn door u. Dat u leeft in ons, Heer. Dat we van dag tot dag achter u aan mogen gaan. En steeds meer op u mogen gaan lijken, Heer. En dat zal de wereld zien dat u, Jezus, de ware Messias bent, Heer. En de enige weg naar rust en naar verlossing. In Jezus' naam. Amen.